Goedemorgen, fijn om weer in Gorinchem te zijn. Jullie zijn een bevoorrechte stad met de komst van Sinterklaas. Ja. Ik zag Zwarte Piet al rondlopen vanochtend. Maar ja, wat zijn we eigenlijk rijke mensen, hè? Als je dat toch nagaat, dat Sinterklaas komt één keer per jaar en dan vergeet hij zijn cadeautjes nog en heeft het boek kwijt en al zulke verhalen. Maar wij hebben een Heer die zijn boek nooit kwijt is. Is dat niet geweldig? Als zijn naam is geschreven in zijn boek, hij raakt het nooit meer kwijt. En dat is zo geweldig dat hij niet één dag in het jaar komt of een maandje, maar hij is elke dag bij ons, in ons leven. En God wil dat we leren te leven met hem. Dat we in hem blijven zoals hij blijft in ons. Dat is niet altijd makkelijk, maar hij is elke dag, zegt hij, ik zal je nooit loslaten, ik zal je nooit verlaten. Wij hebben een God die niet alleen cadeautjes geeft en die vergeet, maar wij hebben een Heer die zijn leven heeft gegeven. En met hem wil hij ons alle dingen schenken. Dat is wat de Bijbel zegt. En daarvoor is het zo'n geweldig hoopvol boek. En daarvoor ben ik ook trots dat ik dat woord mag brengen. En dat is niet een eigen woord, maar ik geloof dat 800 keer in de Bijbel voorkomt, de Heere spreekt. Weet je, als de Heere spreekt, zijn het scheppende woorden. De Heer hoeft alleen maar te zeggen, er zij licht en er was licht. En hij heeft ons duizenden beloftes gegeven die hij gesproken heeft over jou en mij. En dat is niet alleen voor één mens, maar voor ons allemaal. En als hij dat woord spreekt, als je een gelovig, ontvankelijk hart hebt, zal dat geest en leven zijn. Zal het een scheppend woord zijn en zal het in jou uitwerken waartoe hij het gesproken heeft. Het zal nooit leeg tot hem terugkeren. En soms is er volharding nodig en geduld, maar zijn woord keert nooit ledig tot hem terug. Nou, mijn thema vandaag is de plek waar God zijn zegen gebiedt. We gaan er dadelijk een lied over zingen. Maar er zijn dingen in de Bijbel waarin God zijn zegen gebiedt. Er is algemene zegen van God, een algemene genade van God. Hij laat het regenen over goede en slechte, zegt de Bijbel. Nou, dat is geweldig. Hij geeft aan alle de adem ook, hè? De grootste atheïst heeft zijn adem van God. Hij weet het alleen niet, maar het zijn algemene genade van God. Er is een algemene genade in de wereld. Er wordt zaad gezaaid, er worden groenten gekweekt. Al die dingen zijn algemene genade voor alle mensen, ook de slechte. Maar er zijn plekken waarin God zijn zegen gebiedt. Er is een psalm waarin staat, als broeders te samenwonen, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En er zijn plekken waar volheid van zegen is. En we gaan daar ook daarna over zingen. Een plek bijvoorbeeld waar liefde heerst. Daar gebiedt de Heer zijn zegen. Er zijn plekken waar God dus zijn zegen gebiedt. En God wil dat je vanuit die plek leert leven. Vanuit een plek van volle zegen. En de krachtigste plek om te komen is altijd weer daarbij dat kruis. Op het moment dat je daar overgeeft en loslaat, zal je merken dat je ergens in de echte zegen van God komt. Nou, ik wil een tekst lezen uit Hebreeën 6, vers 13 tot 15. En dat is een tekst die herhaald wordt. Het gaat over de zegen van Abraham. En Hebreeën 6, vers 13 tot 15. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. Dus zwoer hij bij zichzelf. Weet je dat dat heel bijzonder is? Dat God geeft niet alleen een belofte, God zweert bij zichzelf. En dat houdt in dat hij zichzelf zou moeten vernietigen of verloochenen om het niet waar te laten zijn. Het is de meest hoge autoriteit van het universum. Maar God zweert bij zichzelf. En hij zweert bij de belofte die hij aan Abraham deed. En dan staat er letterlijk eigenlijk in de grondtekst, zegenende zal ik je zegenen en vermenigvuldigende zal ik je vermenigvuldigen. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen gekregen wat beloofd was. Even dat plaatje, hè? God zegt niet, hier heb je een cadeautje. Of hier heb je een zegeningetje. Maar er is een plek waar God zegt, zegenende zal ik je zegenen. He, dat is ontzettend krachtig. Dus dat houdt in dat God, die komt in jouw leven en die zegt, zegenende zal ik je zegenen. Wat er ook gebeurt, zegenende zal ik je zegenen en vermenigvuldigende zal ik je vermenigvuldigen. Johannes zegt dat ook op een gegeven moment van de Heer Jezus. Zegt hij, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. En we hebben allemaal ontvangen zelfs genade op genade op genade. Dat is bedrijvende vorm. He, God die zegt, ik hou nooit op als het aan mij ligt om jou genade te geven. Waar je het voor nodig hebt. He, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, weet je hoe hij naar de hemel ging? Zo, zegenende. En zo staat hij nog steeds. In de Hebreeënbrief staat het zo mooi dat hij kan volkomen behouden wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden, te pleiten. He, dus dat is zijn houding. Alleen vindt hij harten die het willen ontvangen. Vindt hij harten die willen buigen voor hem. Dat is wat hij zoekt. Weet je dat de Heer Jezus nooit bezig is en nooit gegeten heeft van de boom van kennis van goed en kwaad? Wij wel. Wij beoordelen altijd mensen op ons idee van goed en kwaad. God zegt, moet je niet doen, moet je niet van eten. Maar als Jezus je benadert, is hij niet bezig met jouw goed of kwaad. Wat hij zoekt, is een hart wat zich openstelt voor zijn genade. Daar zie je dat Jezus veel makkelijker om kon gaan met hoeren en tollenaars dan met de zogenaamde goede mensen. Maar op het moment dat jij denkt, dat gaat toch goed, gaat toch naar de kerk, ik ben toch een goed mens, sluit je eigenlijk je hart voor genade. Dan ken je jezelf ook niet. Maar als Jezus zoekt dus niet dat goede en kwade in ons, hij zoekt een open hart. En dat vindt hij vaak beter bij de mensen die weten dat ze een hoer en een tollenaar en een verslaafde zijn en een zwak mens. Want weet je, in ieder mens, of je nou goed of niet goed bent, is er een probleem. Namelijk, wij hebben een zondige natuur. He, van nature. De Bijbel noemt dat het vlees. In Romeinen 8, vers 5 tot 8 staat dat ook zo mooi. He, degene die zich laten leiden door hun vlees of door hun zondige natuur. He, wat gebeurt daarmee? Dat leidt tot de dood. Dat leidt dat iets sterft in jouw leven. He, dus er zijn plekken in het leven waarin God zegt, hij is genadig, maar daar geeft hij niet zijn zegen. Dat zegent hij niet. De Bijbel zegt zelfs dat het vlees is vijandschap tegen God. Er is in ieder mens iets wat vijandschap is. En weet je hoe je dat ontdekt? Als iemand jou onrecht doet. Als je door problemen heen gaat. Dan toetst God dat. En God wil vaak dat we komen tot het eind van onszelf en dat we zeggen ja... Al ben ik geen hoer en tollenaar en een verslaafde, ik ben ook een mens met eigenlijk een oude natuur. Die zich snel ergert of boos wordt of die strijdt voor zijn rechten. Weet je, en dat zijn dingen die we bij het kruis moeten brengen. Want er is een plek van volle zegen, ja. En dat is, wat hier ook staat, als we ons door de geest laten leiden, dan leidt dat tot leven en vrede. Er is dus een speciale plek van God waarin zijn volle zegen gebiedt. En dat noemt de Bijbel 150 keer in Christus. Op het moment dat we tot geloof komen, gebeurt er iets. Dan neemt God ons eigenlijk uit onze oude natuur en hij plaatst ons in Christus, een nieuwe schepping. En God wil dat we leren in hem te blijven zoals hij blijft in ons. En dat we leren ook dat, ik noem het wel eens mijn oude kreng, mijn oude Dick Pieterman, af te leggen. Daar moet je mee afrekenen, daar moet je wat mee doen. Want als je daar maar aan toe blijft geven, he, aan verkeerde verlangens, aan verkeerde begeerten, zal je merken dat je ergens, je zegen loopt weg uit je leven. Niet dat God jou geen zegen wil geven. Nee, hij heeft gezegd, zegenen zal ik je zegenen. He, die belofte aan Abraham, begrijp dat even goed, dat legt Paulus uit in de Galatenbrief, wordt jouw erfdeel in Christus. Paulus zegt zelf uit, God heeft die belofte niet gedaan aan zijn nageslacht of zijn kinderen, maar aan het zaad. En dat zaad is Christus. He, dus zo het moment dat je het gelooft in de Heer Jezus, dan benadert God jou als het zaad, als in Christus zijnde. En zal hij over je leven zegenende je willen zegenen. Hij zal je willen vermenigvuldigen dat je veel vrucht draagt. Maar er is een plek. Efeze 1 vers 3 zegt bijvoorbeeld dat God ons in Jezus Christus heeft gezegend met alle geestelijke zegen. Alles. God onthoudt ons niets. Alleen, waar gaat de strijd over in ons leven? Nou, dat vlees, die oude mens en die nieuwe mens. He, je worsteling, dingen die je moet leren afleggen en dingen die je aan moet doen. Paulus geeft dat zo mooi ook in Efeze 4 vers 20 tot 27. Efeze 4 vers 20 tot 27. En dan zegt Paulus dit tegen de Efeziërs: jullie zijn heel anders, gij geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Zijn wij een ander volk als het volk in de wereld? Dat wil God. God wil dat we anders zijn. Dat we iets laten zien van zijn gezindheid, van zijn liefde, van hoe de Heer Jezus is. Maar dat kan je niet zelf, daar is het kruis voor. En dat is wat hij probeert uit te leggen. Paulus zegt, je hebt toch van hem gehoord en je bent in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat jij wat je vroegere wandel betreft, die oude mens aflegt. Die kapot gaat naar zijn misleidende begeerte. En er zijn nogal wat begeertes in de wereld. En dat kan van alles zijn, maar dat vraagt een stuk waakzaamheid. Ik loop al heel lang mee, maar ik heb gezien dat de meest gezalde predikers kunnen vallen. Je kan heel lang op weg gaan en je denken, nou, ik heb helemaal geen last meer van mijn vlees. En dan zie je, ook in Amerika zie je de grootste predikers, ineens komt er een beerput open. Want er is iets waar ze niet mee hebben afgerekend. Er is iets wat ze niet bij het kruis hebben gebracht. En wat uiteindelijk de zegen vernietigt door de vloek van de vijandschap van het vlees. Want het blijkt dat ze jarenlang de meisjes in het donker hebben geknepen. En dan zijn ze wel heel erg gebruikt door God. Maar het was een schaduwkant. En als christen moeten we leren eerlijk te zijn naar onze schaduwkant. Misschien is wel het moeilijkste in je leven niet alleen het goede aan God te geven, maar misschien is wel het moeilijkste om de dingen te geven waar je het meest voor schaamt, die jou het meest pijn hebben gedaan. Want die druk je weg. En toch is dat het belangrijkste. Want we moeten leren, en dat is wat Paulus zegt, je moet leren dat af te leggen. En het heeft te maken met misleidende begeerten. Het lijkt heel erg leuk, de glorie en de glitter van de wereld en de glamour, maar het is zo misleidend. Geld lijkt mooi om miljonair te worden, de lotto te winnen. Maar er wordt niemand gelukkig van. Want het is misleidende begeerte. En een mens, een kind van God moet dat doorkrijgen. Want daarvoor zie je dat vaak ook zegen zo, de volle zegen niet door kan breken. Omdat we als kerk en als christen niet hebben geleerd dat vriendschap met de wereld wordt vijandschap met God uiteindelijk. En als je niet leert daarmee om te gaan, zal je merken dat, ja, ergens ga je die volle zegen verliezen die God wel voor je heeft. Want er is een nieuwe schepping. Dus we moeten die oude mens afleggen die kapot gaat naar zijn misleidende begeerte. En je moet verjongd worden in de geest van je denken. Het is die vernieuwing van denken. Wat zegt God tegen jou? God noemt jou een heilige en geliefde. God noemt jou dat je voor de grondlegging der wereld, dat hij jou bestemd heeft om heilig en onberispelijk voor hem te zijn. In liefde heeft hij je uitgekozen om zijn zoon en dochter te zijn. In hem heb je de verlossing en de vergeving van zonde. Dat gaat allemaal over Efeze 1. Je bent begenadigd in de geliefde. En wat God wil is dat we ons denken vernieuwen en gaan denken hoe God over jou spreekt. En dan zegt Paulus pas in Efeze 4, wandel waardig naar die roeping. Maar je hebt een roeping. Je bent kinderen van God, je bent een heilige natie. Je bent geliefd door God. En dat zijn dingen, daar moet je je denken mee vernieuwen. Want jouw denken bepaalt jouw handelingen. Ja, dat is wat Paulus leert. Dus we moeten leren vernieuwd te worden en de nieuwe mens aan te doen. Die naar God is gemaakt in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat is in Christus. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben in Christus en hij is in mij. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Zo spreekt de Bijbel erover. En dat vraagt een oefening. Weet je wel, dat je elke keer merkt als dat, wat ik wel eens noem, dat kreng, die oude Dick Pieterman naar boven komt, zeg ik, sterf. Ik wil dat niet dat heerst over mij. Heer, help mij. Vul mij met uw aanwezigheid en vul mij, niet ik, maar Christus woont in mij. Dat is een oefening. En dat is waarom ook Paulus gelijk erachteraan zegt, leg daarom de leugen af. Spreek waarheid. En dat geldt ook in ons leven. Je kan blijven van, ik ben zo'n ellendig mens. Nee, je bent een kind van God. Je bent gewassen in zijn bloed. Je bent begenadigd in de geliefde. Dat is wat God over je spreekt. En leg de leugen af. Doe de waarheid aan. Zondig niet, zegt hij. Hij zegt, geef de duivel geen poot. Geen voet. De duivel is niet een lief jongetje. Die misleidt mensen. Die maakt mensen kapot. Die wil mensen doodmaken. Hij is een mensenmoordenaar. Hij is de vader der leugen. En die komt altijd wel binnen om je te disqualificeren en je aan te klagen. Te zeggen, nou denk maar niet dat God goed voor jou is. En dan komt hij met zijn leugens. En je moet hem geen voet geven. Je moet hem geen ruimte geven in je leven. Dus dat zijn allemaal dingen die we mogen leren. Maar we gaan even naar het Oude Testament. Naar een heel mooi verhaal. Begint in Genesis 37 over Jozef. En wat je goed moet begrijpen in de Bijbel is dat het is geschiedenis, het zijn verhalen van Jozef, maar het is tegelijkertijd profetisch. Als Jezus de schriften uitlegt, het hele Oude Testament, hoe doet Jezus dat? Hij legt uit de schriften uit wat op hem betrekking heeft. Het gaat om de openbaring van de Heer Jezus, van de Christus. En het verhaal van Jozef kan je eigenlijk naadloos leggen langs het leven van de Heer Jezus. Ik ga daar niet verder op in, maar je moet even meenemen als we over Jozef spreken, zie ook de Heer Jezus in hem. Hij was de geliefde van de vader, Jozef was de geliefde van de vader, maar het namen zijn broers niet in dank af. Dat is zo, iemand die weet geliefd te zijn door God, zie je dat hij vaak jaloezie opwekt. Want dan denken mensen, ja maar hij wel en ik niet, maar het is ook voor jou. Alleen misschien heb je je hart nog niet echt gebogen voor hem om dat te ontvangen. Maar Gods liefde is voor iedereen hetzelfde. Er is geen partijdigheid in God. Dat doen wij, 80 politieke partijen, maar in God is geen partijdigheid. En ik kies nooit voor of tegen. Er is geen aanzien des persoons. En Gods liefde is voor ieder persoonlijk van jullie precies dezelfde. Maar je ziet vaak zoveel jaloezie onder christenen. Oh, die broer is zo gezegend en ik niet. Oh, zielig ik. Dat is ook voor jou. Maar ruim rommel op. Durf dingen bij het kruis te brengen. Nou, Jozef was 17 jaar oud maar. Hè? 17 jaar, jonge gast. Maar hij was geliefd door de vader. Maar zijn broers gingen hem haten. Ze konden niet meer vriendelijk met hem spreken. Proef je al de pijn in je leven, in zijn leven. En toen kreeg hij nog eens een keer een droom van God. Hij maakte wel een fout. We zongen dat lied, hè, dat we onze droom aan hem moeten geven, want God is de enige die die droom kan vullen. Maar als je er een beetje mee gaat roemen naar je broers toe, wordt het nog erger. En soms zijn er dingen in je leven dat God je een passie geeft en een droom. Deel het alleen met goede vrienden en met God. Ik had ook een droom op een gegeven moment om mee te gaan naar Zuid-Frankrijk. Ik heb daar gewoond in opvangwerk. Maar heel de familie zei, moet je niet doen. Iedereen was tegen. Maar ik wist, het is de droom. En soms moet je je droom bewaren. En God bidden dat hij die droom vervult. Maar hij kreeg een droom. Maar als God gaat werken in je leven, krijg je ook tegenstand. Of je nou wil of niet. Dan krijg je altijd wat mensen die gaan pruttelen. Maar durf te gaan voor de droom die God je geeft. Voor de passen die God je geeft. En dan zie je ook dat ze hem nog veel meer gaan haten. En uiteindelijk gaat het zo ver dat ze hem willen een kopje kleiner willen maken. Er staat letterlijk, ze smeden een aanslag tegen hem. En Ruben is dan degene, een van zijn broers, die de andere broers tegenhoudt om hem te vermoorden. Wordt hij in een put gegooid. En ze verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Wordt verkocht. Jezus werd ook verkocht door Judas. Verkocht, waardeloos, je bent niks. En dan kom je daar in Egypte en dan word je ook nog eens een keer gekocht om slaaf te zijn. Je hebt niks meer van jezelf. Dan moet je even de situatie voorstellen. Jozef komt daar in Egypte. Misschien had hij nog een lendendoek om, maar hij had niets, hè? Helemaal niets. En hij kwam in Egypte, 17 jaar oud. Zijn broers wilden hem vermoorden, hij had geen familie meer. Hij komt in Egypte. Een volkomen vreemd land, een volkomen vreemde cultuur. Hij spreekt de taal niet, helemaal niet. Er is niemand die zijn geloof deelt, want ze geloofden niet in de God van Israël. Het was een land vol met afgoderij en occultisme en noem maar demonen. En dan kom je daar, doodziel alleen. Je hebt helemaal niets. En dan gebeurt er iets en dat is zo ontzettend belangrijk om dat te begrijpen. Er gebeurt iets, maar de Heere. Dat is wat de tekst origineel zegt. But the Lord staat zo mooi in het Engels, maar de Heere. En daar moeten we rekening mee houden. Je kan alles hebben, je kan alles verliezen, helemaal niets meer hebben. Maar er is een God. Er is een God die je ziet. Er is een God die je hart kent. En Jozef had op een of andere wijze, hij was niet wijs geweest, maar hij had een hart wat wilde gaan voor de droom van God. Niet zijn droom. Hij wilde gaan voor de droom van God. En God zag dat. Iedereen vergat David. Zijn vader, zijn broers. Maar God zag hem. Maar God. Weet je, dat is het allerbelangrijkste. We gaan in de adventtijd komen we in, hè. Maar als je maar weet dat God met je is. Dat is zo belangrijk, maar God. Want hij is de bron van zegen. En wij denken aan dat de wereld ons rijk kan maken en de glorie van de wereld. Maar dat is allemaal valse rijkdom. Er is een echte rijkdom. Dat is maar God. Maar God was met Jozef. Maar God was met Jozef. Immanuel. Dat is het belangrijkste. En dat wat je bovenal moet zoeken, zorg dat je relatie met God open is. Hoef je niet volmaakt voor te zijn. Maar als er verkeerde dingen zijn, als er schaduwkanten zijn in je leven, praat met God. Breng het bij het kruis, kniel bij het kruis. Weet je wel, want zorg dat je weet, niet alleen technisch, maar weet God is voor mij. God is met mij. De Heer was met Jozef, zodat hij prosperous werd, voorspoedig werd. Dat is vreemd, hè? Hij heeft helemaal niks. Helemaal niks. Een lendendoekje. Hij is gekocht en betaald. Hij heeft geen enkel eigendom. Hij zal sowieso in zijn leven in Egypte geen eigendom hebben. Al 13 jaar niet. De eerste 13 jaar helemaal niet. Geen enkel eigendom. Toch was hij voorspoedig. Wat is jouw voorspoed? Hij moet een Mercedes hebben. Elk jaar een nieuwe computer. God is niet tegen dat we dingen kunnen genieten van de dingen. Maar begrijp dat dat een stuk misleiding is. En vandaag heb je ook van als je de Heer aanneemt, gaat altijd maar overvloed op overvloed. Maar echte overvloed heeft een veel diepere laag. God kan je prosperous maken, voorspoedig maken terwijl je niks hebt. Dat is een leuke boodschap. Maar wij denken, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, oh ja. Ik kom net uit Afrika terug en dan zie je kinderen die helemaal niets hebben. Ze weten niet wie hun vader en moeder zijn. Ze zijn ergens op de vuilnisbelt gedumpt. Ze hebben geen ooms, geen tantes, helemaal niemand. En ze zitten in een soort weeshuisje met blubber op de vloer. Maar ze hebben God. En als ze zingen, wauw. Hebben wij nog niet geleerd. Juist in hun armoede, juist in hun niets hebben, kunnen ze uren zingen over de Heere God die hun heling is en voorziet. En ze hebben niks. Maar ze zingen voor de voorziening van God, terwijl ze niks hebben. Dat is rijkdom. En dat God wil dat we genieten van dingen, dat staat ook in de Bijbel. Dus ik zeg niet dat we niet mogen genieten, maar wat is onze echte rijkdom? En wij denken zo vaak aan uiterlijke dingen. Maar Jozef, de Heere was met Jozef en hij werd prosperous, hij was voorspoedig. En letterlijk staat er eigenlijk dit, de Heere was met Jozef, staat het woordje wonen, hè? En dat is eigenlijk wat Jezus ook zegt, blijf in mij, woon in mij zoals ik woon in jou. Blijf een relatie met mij. Het is veel meer dat de Heer van een afstand met Jozef was. Het is veel meer dat hij had een relatie met Jozef. Daar gaat het om. Jozef was ook van zijn kant wist. Hij verheugde zich in de zegen van God terwijl hij niks had. Hij verheugde zich in de overvloed van God terwijl hij geen overvloed had in de zichtbare wereld. En dan gebeurt er wat. De Heer zag dat de Heer met Jozef was. Hoe zag Potifar dat? Die man geloofde helemaal niet in de God van Israël. Kende de God van Israël niet, had hem ook nooit gezien. Maar hoe zag hij dat? Aan zijn houding. Aan zijn houding en de zegen die Jozef met zich meedroeg. Zegende zal ik je zegenen. Dat was de zegen en de glorie van God op zijn leven. En op een of andere wijze liet Jozef in zijn leven zien dat hij niet bitter was en boos en krampachtig. En God heeft me verlaten en God heeft de droom niet vervuld. Maar hij had de gezindheid van Christus. Dat was de aanwezigheid van God. En er gebeurde ook nog wat. Vroeger hadden de koeien van Potifar, die hadden maar 5 liter melk per dag. En Jozef, die was ineens wel 20 liter melk.
En in plaats van kleine kooltjes waren de kolen twee keer zo groot. Want alles zegende God wat hij aanraakte. En hij had niks. En alles zegende God. En Potifar zag dat. Dat de Heer alles wat hij ondernam, onder zijn hand deed gelukken. Jozef hoefde het maar aan te raken en de zegen van God was er. Weet je dat wij zijn geroepen om zulke mensen te zijn? Dat je dragen bent van zijn heerlijkheid? Dat wat jij doet op school, in je business, waar ook in je gezin, dat je gelooft, zegende zal God mij zegenen. Ik vertrouw dat alles wat ik aanraak gezegend zal worden. Houd dat nou gelijk in dat er gelijk Mercedes'en voor je deur staan. Nee, het gaat om iets veel diepers. En vooral dat geloof. Als jij in Christus bent en hij woont in jou, is de meest gezegende persoon is in jou en met jou. En wil God dat jij ook gelooft, ook op je school, ook in je bedrijf, in het geestelijke en natuurlijke, dat jij durft te geloven, Vader, ik ben een drager van uw zegen. Ik ben een drager van uw heerlijkheid. Is dat hoogmoedig? Nee, dat is nederigheid. Want Heer Jezus verheugt zich als jij leert te ontvangen van de overvloed van zijn genade en de gave van gerechtigheid. En dan zal je in dit leven heersen. Romeinen 5 vers 17. God verheugt zich daarin. Jezus heeft gebeden, Vader, de heerlijkheid die u in mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. God wil dat wij dragers zijn van heerlijkheid. Dat je daar geloof in hebt. Ik ben een gezegend mens en ik geloof dat God alles zal zegenen wat ik aanraak. Niet om jouw goedheid, maar om zijn goedheid. En dan staat er ook, de Heer zegende het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. Zet daar nou even om Christus wil. Weet je dat God je niet zegent omdat je bij een geweldige kerk hoort, of omdat jij hier de beste christen bent, om iets wat jij hebt gedaan? God wil jou zegenen om Jezus wil. Want je hebt geloofd in de Zoon. En dat is de grootste eer die je de Vader kan geven. Als jij gelooft in de Zoon van God. Dat hij voor je is gestorven en opgestaan voor je rechtvaardigheid. En op het moment dat al jouw hoop is, al jouw focus. God wil zijn volle zegen over jou geven om Jezus wil. Zegende zal ik je zegenen. Vermenigvuldigende zal ik je vermenigvuldigen. Jezus zegt, als je niet wordt als de kinderen, dan gaat ons denken, ja, maar ik zie het niet. Ja, maar in Jozef's leven was het niet te zien in het natuurlijke. Het was een aanwezigheid van God over zijn leven. En de zegen van de Heer rust op alles wat Potifar had, zowel in het huis als op het veld. De zegen van de Heer rust op alles. Ja, maar alleen in de kerk is zegen, joh, kolder. God wil dat je die zegen meeneemt naar je bedrijf, naar je school, naar je gezin, naar je vader, naar vaders en moeders en de kinderen. Begrijp je dat? Dat is waar we het moeten brengen. Als je in de stad loopt, dat je weet, ik ben een gezegende des Heren, de heerlijkheid van God is op mij. Heren, waar kan ik uw licht laten zien? En dat je de gezindheid van Christus koestert in je leven. En dan moet je ook leren dat oude kreng, wat niet naar Christus lijkt, dat moet je leren af te leggen. Daarbij het kruis kniel ik neer. Daar leef je oude mens in. Maar daar is ook opstandingsleven, nieuw leven in Christus. En dan gebeurt er iets wat Potifar doet. Daarom vertrouwde Potifar, die Egyptenaar, alles volledig aan Jozef toe. En nu Jozef er was, bemoeide hij zich alleen met zijn eten. Alles. Hij vertrouwde alles aan Jozef toe. Mag ik dat even zo zeggen? Hij vertrouwde alles aan Jezus toe. Dat is niet makkelijk. En dan staat er ook iets heel moois. Hij bemoeide zich alleen nog met zijn eten. Weet je dat soms wij dingen aan God geven en dan kunnen we niet loslaten. Heb je dat ook wel eens? Zelfs Corrie ten Boom zei dat we brengen al onze zorgen bij de Heer, bij het kruis. En we laten zeggen, we geven het over aan u, maar we nemen even hard weer mee. Herken je dat een beetje? Je brengt je zorgen bij God, maar eigenlijk ga je er nog steeds mee bemoeien. Ik moet nog even dit doen, even dat doen. En dan ga je God een beetje proberen te helpen. En dan krijg je de moeilijkheden van. Maar Potifar die ging helemaal niet meer helpen. Die liet het helemaal los. Wat je hem toevertrouwt, komt onder zijn zegen en overvloed. In het Engels heb je daar twee woorden voor. Je hebt surrender. Hè, maar surrender is ook in een cowboyfilm. Dan wordt er een revolver op iemand gericht. En dan zeggen ze, geef je over. I surrender. Ja, je kan niet anders, want anders word je doodgeschoten. Maar in het Engels hebben ze een dieper woord, dat is to yield. Kijk, heel vaak doen wij ook zo. We geven het over aan de Heer en we gaan gelijk proberen het zelf op te lossen, toch? Ik zit ook wel een beetje zo in elkaar, maar dat doen we heel vaak met onze zorgen. Abraham dacht ook God een handje te helpen met Ismaël, maar dit is alleen door de belofte. Maar to yield is wat anders. To yield in het Engels is net wat dieper. Het is je overgeven, maar ook loslaten. Je gaat je er niet meer mee bemoeien. Je zegt, dit is klussen voor Jezus. Je hebt zo'n foldertje, staat de club, je moet het doen in de bak van klussen voor Jezus. Maar laat hem de ruimte. En leer dan ook in geloof te zeggen, Heer, ik heb dat aan u gegeven. Ik ga u nu voortaan niet meer smeken en bidden. Ik ga u danken dat u hierin gaat voorzien. U gaat hierin helpen. Ik laat het los. En er was pas een zuster op de Bijbelschool. Je had een dochter, ging vreselijk met houseparties en drugsgebruik. Nou, het was echt een vreselijk leven en die moest niks van geloof hebben. Maar op een gegeven moment wist ze gewoon, God gaat het doen in haar leven. Maar ze moest helemaal niks van het geloof hebben. Toen heeft ze in geloof een Bijbel gekocht. Ze heeft gezegd van, Heer, in mijn geloof ga ik een Bijbel voor haar kopen. Want ik ga u vertrouwen en geloven dat mijn dochter tot u komt. Het heeft lang geduurd, hè, misschien wel 1,5 jaar. Maar verleden week is ze tot geloof gekomen in een samenkomst. Op een hele bijzondere wijze. En nu leest ze de Bijbel die haar moeder al 1,5 jaar geleden gekocht heeft. He, dat is die stap in geloof. Dat stap, dat weten gewoon, ik laat het los. Ik ga in geloof al een Bijbel kopen. En mijn God gaat mijn dochter tot de Heer brengen. He, dat is wat dieper geloof. Je laat het los. Paulus zegt op een gegeven moment ook zo mooi. Dat hij heeft... dat God bij macht is te bewaren wat hij hem toe heeft vertrouwd. En dat is wat Potifar ergens deed, dat toevertrouwen aan Jozef, dat toevertrouwen aan de Heer en dat ook loslaten. Nou, daarna komt de beproeving. Daar wil ik het nog even over hebben, want we hebben het over die plek van volle zegen in Christus. Maar er is ook een plek waar de duivel lekker kan spelen. Dat is jouw vlees, jouw oude mens. Hè? Je irritaties, je eigen oude mens. En de leugens in je denken en zo. Daar kan de duivel nog een spelletje mee spelen. Maar Jozef was een jonge gast. En hij zag er ook nog knap en aantrekkelijk uit, zegt de Bijbel. En die vrouw van Potifar, die had haar ogen niet in die zak. In de zak. Die dacht, dat is een mooie kerel zeg. Ik wil wel dat hij bij me slaapt. Dus dag aan dag zei ze, kom lekker bij me in bed liggen, je bent een leuke kerel, ze was blijkbaar ook een mooie vrouw. Denk jij dat dat makkelijk was voor Jozef? Wij denken altijd, ja die jongen had helemaal geen begeerte. Maar weet je dat Paulus tegen Timotheus zelf zegt, die evangelist was, ontvlucht de begeerte der jeugd. Zie je dat de Bijbel eerlijk is en dat we niet net moeten doen alsof we nooit verzoekingen hebben. Nee, maar ik zal nooit vallen in zonde. De grootste evangelisten zijn in hoererij gevallen. He, er is een schaduwkant waar je eerlijk mee moet zijn. Waar je moet zeggen, dan moet ik ontvluchten. Dan moet ik niet aan toe gaan geven. Als ik daaraan toegeef, dan pakt het mij. Dan kom je in een stuk slavernij terecht. En met Jozef was dat ook zo. Dag aan dag. Zei ze, kom lekker, hey, lieve schat, kom lekker bij me liggen en zo. Maar hij voldeed niet aan haar wens. En op een gegeven moment is ze zo agressief dat ze probeert hem in bed te trekken. En ze pakt zijn kleed beet en dan vlucht hij en laat dat kleed achter. Hij vlucht en liep naar buiten. Stel je nou voor dat hij wel met haar had geslapen. En stel je voor dat er een kindje zou verwekt zijn. Ik wil zien het probleem. Het probleem is dat Jozef wandelde in de volle zegen van God. Hij was in Christus en Christus was in hem. Maar als hij daar had overgegeven, ik denk dat het verhaal niet in de Bijbel had gestaan. Ik zeg niet dat er niet genade is, er is genade in God, ook om tot berouw te komen. Maar het gaat nu over de plek van zegen en de plek waar het mis kan gaan. En wat Jozef was, hij was ook heel eerlijk naar zijn schaduwkant. Hij wist dat hij moest vluchten. Hij wist dat hij moest oppassen voor bepaalde dingen, omdat hij zijn zwakheid kende. En dat zijn belangrijke dingen, omdat je dan kan je het afleggen. En dat deed hij ook. En dan word je onrechtvaardig behandeld. Potifar gooit hem in de gevangenis. Maar de zegen van God is met hem. En dat is het. Daarom zegt de Heer Jezus, blijf in mij zoals ik blijf in jou, want zonder mij kan je niets. En dat is iets wat we moeten leren elke dag van ons leven. Gewoon die communicatie met de Heer open houden. En als je strijd hebt, dat je gewoon zegt, ik heb strijd, ik ben boos, ik loop met de ergeren, ik heb onreine gedachten, Heer, ik breng het bij u. Dank u wel voor de kracht van uw bloed. Maar het is belangrijk om die houding te hebben, om in Christus te blijven. En waakzaam te zijn dat de dingen zijn ontvlucht het. Want dan zie je dat God verlaat hem niet. Die zegen, die tastbare zegen van God, die was op hem. Want hij kwam in de gevangenis en de Heer was met Jozef. En het staat zo mooi in de Engelse vertaling, de Heer bedekte hem met genade. En binnen de kortst mogelijke keren zie je dat de overste van de gevangenis vertrouwt alles aan Jozef toe. Brengt alles onder zijn gezag. En dan alles wordt gezegend en de gevangenis wordt gezegend om Jozef wil. In het Engels staat er zo mooi ook van Potifar in die overste, he put under authority. Ze brachten alles onder de autoriteit van Jozef. En Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Maar het geheim is dit, dat je alles brengt onder zijn autoriteit. Je vader, je moeder, je man, je vrouw, je kinderen, je bedrijf, je school. Durf je dat brengen onder zijn autoriteit? Want dat is de plek. Dat is de plek waar God zijn zegen gebiedt. De volle zegen van God is op Jezus Christus. En het moment dat jij door geloof in Christus bent, zegt Efeze 1, staat zo mooi, je bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. God wil dat je zegt amen. En dat je daaruit leert te leven. En je ziet dat telkens terug. Je ziet het in het leven van Daniel, van David, in het leven van Daniel. Hij onthield zich van de spijzen van de koning, maar hij boog voor de spijzen van God. En daardoor zie je dat hij een superieure wijsheid en inzicht kreeg. Die drie jongens in die vurige oven in de Bijbel, ze wilden niet buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Maar we buigen alleen voor God. En God bewaarde ze op een wonderlijke wijze. Waar buigen we voor? Waar knielen we voor? En dat het mag iets zijn van het leven van elke dag. Amen. En we gaan daar ook van zingen. Er is een plek. En die plek is daarbij het kruis waar je knielt. Ik ga bidden. En ik wou ook dat we een moment nemen. Gewoon van stilte ook. En waarom? Omdat het belangrijk is dat je antwoord geeft. Wat wil jij brengen onder de autoriteit van Jezus? Waar je mee worstelt, waar je geen overwinning over hebt, waar je aan ergert, misschien spanning in je huwelijk, misschien een geheime zonde, misschien iets waar je gewoon echt mee worstelt in je leven, en wat je eigenlijk wil dat niemand weet, en dat niemand, dat je dat wegdrukt in je leven. Maar dat is juist het belangrijkste om onder de autoriteit van Jezus te brengen. Want zijn kracht begint vaak in onze zwakheid. En hoe eerlijker je bent en je zegt, Heer, daar worstel ik mee. Dit is een probleem in mijn leven. Heer, ik wil het onderwerpen aan uw heerschappij, aan u overgeven. En dan zal je merken dat God daar wat mee kan. En leer dat dan ook los te laten en te zeggen, Heer, ik ga u vertrouwen. Dat probleem waar ik mee worstel, waar ik elke keer maar weer in terugval, of waar ik me om erger, of dat je echt merkt, dan zie ik je oude mens nog, en de duivel die je aanklaagt en disqualificeert, breng het onder de heerschappij van Jezus. En dat vraagt een geloofshouding. Heer, dank u wel dat uiteindelijk elke knie zal buigen, en zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Dank u wel voor uw woord, die ook zulke mooie aanwijzingen geeft, hoe we kunnen blijven op die plek van volle zegen in Christus. We zijn gezegend in de gezegende. We zijn gezalfd in de gezalfde. We zijn aanvaard in de Zoon die aanvaard is. We hebben dezelfde liefde waarmee u de Heer Jezus heeft lief gehad. Diezelfde liefde is er voor ons. De heerlijkheid die u heeft gekregen, Heer Jezus, wilt u delen met ons. Dank u wel daarvoor, voor die volle zegen, genade op genade in Christus. Maar ik bid u ook dat u ieder persoonlijk helpt om alles wat niet van u is af te leggen en die nieuwe mens aan te doen. Om dat handen en voeten te geven in het leven van elke dag, opdat u elke dag kunt zeggen, zegenende zal ik je zegenen en vermenigvuldigende zal ik je vermenigvuldigen. En Abraham vertrouwde God en vertrouwde alles aan hem toe. Ik bid ook, Heer, dat ieder dat persoonlijk aan u kan toevertrouwen. Ik wil gewoon een moment nemen van stilte, dat je een persoonlijk gebed kan uitspreken naar de Heer Jezus, wat je hem wil toevertrouwen en onder zijn autoriteit wil brengen. Ja, Heer, als Potifar willen we alles aan u toevertrouwen. Van het ogenblik af dat we het aan u toevertrouwen, komt uw zegen daarover. En dat is wat ik u bid. U kent de, hoort de gebeden, u kent het hart. En ik bid dat u ieder ook de genade, de kracht geeft over te geven en los te laten. Er niet mee te bemoeien, maar u te danken dat waar de worsteling is, waar de strijd is, dat uw zegen daarover komt. En dat u alles zegent wat aan u is toevertrouwd, omdat u de Heere der Heren bent en de Koning der Koningen. En we prijzen uw naam. Amen.